Welkom allemaal bij een nieuwe podcastaflevering van de Rock Your World podcast. Mijn naam is Hanneke, ik ben de founder van Rock Your World en vandaag heb ik een hele bijzondere gast. En haar naam is Will, haar bedrijf heet Will and the People. En het onderwerp waar we over gaan praten is opruimen. Hallo Will.
Hey, hallo Hanneke, dankjewel voor deze uitnodiging.
Heel graag gedaan. Vertel. Wie ben je en wat doe je precies?
Ja, mijn naam is... iedereen noemt me Will, maar ik heet Willemien van der Veen. En ik ben business coach en leiderschapscoach bij Will and the People. En wij bestaan nu inmiddels officieel bijna 2 jaar, denk ik. En onze missie is voornamelijk zoveel mogelijk... creatieve ondernemers helpen om een licht en winstgevend bedrijf te creëren. En dat is een missie wat mij heel erg aan het hart ligt. Ik heb ontzettend veel ondernemers ontmoet afgelopen jaren, waarbij die vanuit zo'n mooie boodschap en zo'n missie zijn gestart, maar dan vervolgens ontzettend vastlopen in het feit dat ze toch niet durven, dat ze toch niet durven risico's te nemen, dat ze toch zichzelf niet durven laten zien. En daar dan ontzettend veel last van hebben in hun bedrijf en ook niet verder groeien.
En hoe uit last zich daarin hebben? Kan je dat omschrijven? Zie je een bepaald patroon, klachten?
Ja. De mensen die we helpen, ik definieer ze een klein beetje als creatieve helpers. Dus ze zitten allemaal in een beroepsgroep, zoals een designer, een illustrator, waarbij ze klanten hebben die ze helpen met een dienstverlening. En wat je dan krijgt als je dan niet in balans bent, is dat je eigenlijk structureel te veel werkt voor te weinig geld. Moeite hebt om nee te zeggen tegen klanten, moeite hebt om de juiste klanten uit te kiezen voor jou.
Mm-hmm.
En eigenlijk altijd een beetje die onrust voelen van, oh, ga ik het nog wel redden deze maand? Klanten die misschien ontevreden zijn, doordat je het niet had geleverd wat je had verwacht. En dat zorgt eigenlijk voor een dalende eigenwaarde bij heel veel ondernemers. Die denken van, ja, Dit is eigenlijk niet hoe ik het me had voorgesteld. Dit was niet de vrijheid hoe ik het me had voorgesteld toen ik voor mezelf begon. En de meeste mensen die wij helpen, die hebben vaak al een bedrijfsachtergrond. Dus die hebben bijvoorbeeld een burn-out gehad bij een corporate. En die zijn toen hebben gekozen voor een creatief beroep. En daar schaar ik ook eigenlijk de coaches en therapeuten onder. Yoga-docenten. En dan ontdekken ze eigenlijk dat ze in hun bedrijf nog steeds dezelfde gewoontes hebben als in die corporate. Dus niet zichzelf durven laten zien, niet durven te kiezen voor hun eigen waardes en daar dan ook weer in vastlopen.
Het is een terugkerende patroon van waar de burn-out ook misschien uit ontstaan is. Niet bij jezelf blijven, over je grenzen gaan.
Over je grenzen gaan, onzekerheid, niet alles van jezelf durven laten zien. En ook het onvrede van, ja, ik kan eigenlijk meer, maar niemand ziet het.
Ja.
En hoe creëer ik dat nou voor mezelf?
Interessant. Interessant ook dat want dat is denk ik een hele grote groep.
Ja, het zijn de vrouwen die bij ons komen zijn meestal 30, tussen de 30 en de 40.
Mm-hmm.
En er is altijd iets aan vooraf gegaan. Dus een ouder die overlijdt, ze zijn moeder geworden, ze hebben een burn-out gehad. En dan komen ze erachter van, ja, dit is niet hoe het verder kan. En ik wil heel graag iets nieuws. Dus ze beginnen dan vaak met, wat je bij de meeste burn-out-therapie krijgt, tekenen. Dus teruggaan naar de basis. Maar vervolgens, als dat bedrijf dan gaat lopen en ze komen weer in contact met klanten, dan komen eigenlijk diezelfde saboteurgedachten komen weer naar boven. Van, ik moet heel hard werken. Ik ben het nog niet waard om een bepaald bedrag te vragen. Dus de meeste startende ondernemers beginnen echt met 20 euro, 30 euro per uur. Zo begon ik ook. Terwijl natuurlijk een man in zo'n situatie, die zou denken van, ik ben ongeveer 100 euro waard, want ik heb bij een corporate gewerkt. En dat is gewoon zo krom. En de meeste vrouwen die we helpen, die onderschatten zichzelf. Een groot gedeelte, ja.
Hoe komt dat, denk je?
Ja, nou, op het moment dat je echt jezelf een creatieve helper voelt, dan vind je het gewoon heel belangrijk om je klanten verder te helpen. En dan is dat voor jou heel belangrijk, en goed resultaat te leveren, dus perfectionisme.
Mm-hmm.
En het gekke is dat diezelfde standaarden, dat ze die niet voor zichzelf gebruiken. Dus ik zeg wel eens van... ja, hoe de manier hoe jij nu je klant behandelt, hoe zou, stel dat je het zou omdraaien, stel dat je beste klant ook je eigen bedrijf is, hoe zou je er dan in staan? Nou, dan zou je natuurlijk hele andere beslissingen maken. En omdat je creatief bent, is het ook vaak wat meer chaos in je hoofd dan dat je een heel gestructureerd persoon bent. Dus dingen gaan ook onwijs door elkaar lopen.
Ja, dus misschien ook wat ik ook wel veel zie, is van een gevoel van... Nou, misschien als je laag eigenwaarde hebt, een gevoel van leegte, dat misschien proberen te vullen?
Ja, dus inderdaad. Dat proberen te vullen door bevestiging vanuit je klanten.
Ja,
door net even wat meer te geven. Terwijl die bevestiging, die je dan krijgt, dat is eigenlijk nooit genoeg. Dus dat is op het moment dat je natuurlijk je grenzen stelt, dan respecteert een klant je natuurlijk veel meer dan dat jij altijd last minute op de deadline nog beschikbaar bent.
Ja, zeker. En het is ook ik ben heel vaak de klant, is het ook zo fijn om een kader vooraf te krijgen.
Ja, inderdaad. Je moet een klant natuurlijk gewoon opvoeden. Dan moet je uitleggen.
Van, ja, precies.
Ja. En op het moment dat jij mij een opdracht geeft, dan moet dat minimaal een week van tevoren of een maand van tevoren, want ik ben druk. En als je dat niet doet, als je die handleiding dus niet meegeeft met de manier van werken, en dat is waar ik het heel vaak fout zie gaan, dan ontstaat er dus een soort van onvrede. En bij heel veel creatieve ondernemers, die kunnen dan ook daadwerkelijk niet meer hun werk doen, omdat creativiteit vanuit een bepaald intuïtief gevoel ontstaat. En op het moment dat daar een saboteur omheen zit, en beperking omheen zit, dan kan je daar niet meer bij. En dan kan je dus ook niet je beste werk leveren. Dus het is een beetje een cirkel.
En dat is eigenlijk een blokkade. Ja. Toch? Dan stroomt het. Ja, creatievelingen willen natuurlijk, stroomt het niet meer. Nee. En deze podcast gaat natuurlijk over opruimen. Dus dat is wel meteen een goede...
Ja, dus dan opruimen. Dan moet je dat opruimen. En dat is waar ik eigenlijk elk programma van mij mee begin. En ook elk coaching traject. We gaan eerst eens even opruimen. Dus wat voor onbewuste gedachten heb jij allemaal over ondernemen? En op het moment dat je even gaat zitten. En je gaat even voelen in je lijf. En je pakt een pen erbij. Je gaat het opschrijven. Dan schrik je helemaal rot wat je eigenlijk elke dag tegen jezelf zegt.
Ja.
En wat voor gedachten jij hebt. En de eerste keer dat ik dat ging doen, toen ontdekte ik dat er ook heel veel gedachten over geld niet eens van mij waren. Dus bijvoorbeeld van mijn ouders of van iemand anders. Maar dat had ik wel allemaal opgeslagen.
Ja, herkenbaar. Ja. Denk je dat, daar ben ik dus heel benieuwd naar, even een zijweggetje misschien, maar denk je dat ondernemers, ja, die gaan natuurlijk die uitdaging onbewust aan. Het ondernemen is in die zin ook een accelerator, of niet in die zin, is gewoon een accelerator voor persoonlijke groei.
Ja, klopt. Ja dus dat is het deal die je maakt. Je moet, dat is part of the deal.
Ja, toch?
Ja.
Daarom is het ook zo waarschijnlijk dat wat we... En dat kan je ook eigenlijk ook weer een saboteur zijn. Als ik naar mezelf kijk, toen ik vorig jaar ondernam. Of tenminste, vorig jaar, ik ben nog steeds aan het ondernemen. Maar dat het dus soms daarin ook weer nooit genoeg kan zijn. Grappig genoeg. Dat was mijn grootste transformatie dit jaar. Dat ik besefte van, hey, ho eens even. Ook die persoonlijke groei hoeft niet altijd zo op aan te staan.
Inderdaad, ja.
Oh, dat is ook wel genoeg. Ik heb ook wel een keer genoeg boeken gelezen, genoeg cursussen gedaan en genoeg verdieping gehad.
Ja, en af en toe is het gewoon lekker om gewoon even gewoon te zijn. Even te zijn wie je bent. En ik vond dat heerlijk, die periode dat ik stopte bij Google. En dat ik mezelf gewoon weer even opnieuw kon uitvinden. En nu zeg ik ook wel eens tegen al die startende ondernemers, joh, geniet van deze periode. Want je hebt nu nog de kans om alles te ontwerpen hoe je dat wil. Je hebt geen klanten die van je afhankelijk zijn. Dus pak gewoon deze kans om zoveel mogelijk uit te proberen wat jij leuk vindt en waar je energie van krijgt. Ik had bijvoorbeeld zelf een heel erg beeld bij hoe mijn bedrijf eruit zou zien. En dat had voornamelijk te maken met het trainen van groepen, fysieke locaties. En dat had ik 2 keer gedaan en dacht, nee, dit wil ik echt totaal niet.
Ja.
En ik was zo blij dat ik toen nog niks online had gezet en ook nog geen website had gehad. En dat ik ook nog niet daar met veel bombardie over had gecommuniceerd. Want ik was echt nog in die exploratieve fase van, ja, wat voelt nou eigenlijk goed en wie ben ik nou eigenlijk? En op het moment dat je uit een corporate wereld komt, dan heb je een bepaalde taal met z'n allen.
Ja.
Als ik nu nog mezelf terughoor van die tijd, ik praat alleen maar met een soort van Engelse marketing-jargon erdoorheen. En als je daar van een buitenstander naar luistert, dan denk je, nou, die is niet helemaal goed.
Ja, grappig genoeg moest ik daar heel erg aan wennen, want ik had voordat ik Rock Your World had, had ik een lunchroom. En toen kreeg ik meetings binnen Rock Your World. En ik werd er ook met termen gegooid waarvan ik dacht van KPIs, return on investment. Waar hebben ze het allemaal over? Please. En dan ging ik het even googlen of ingen. Dus bij mij was het weer andersom, grappig genoeg.
Ja, en dat ontdekte, want ik ben dus alleen maar met ondernemers gaan werken die, die in het begin waren dat alleen maar mensen die dus ook geen corporate achtergrond hadden. En dan moest ik gewoon echt weer terug naar de basis. En ik weet nog wel dat ik 1 workshop had gegeven voor mijn collega-coaches van mijn opleiding. Ik dacht van, nou, gewoon goodwill, ik geef ze gewoon even 1 workshop die ik normaal gesproken bij Google deed. Dan kunnen ze gewoon op weg om hun bedrijf op te zetten. Nou, ik heb nog nooit zulke glazige ogen gezien. Ze dacht echt, is dit? En toen wist ik ook van, oké, ik moet alles loslaten. Ik moet alles loslaten wat ik heb geleerd. Ik moet gewoon weer terug naar wie ik ben qua persoonlijkheid. En gewoon gaan luisteren. Wat hebben mensen nou daadwerkelijk nodig?
Ja,
en toen
mooi.
Ontdekte ik dat stuk van die angsten wegnemen, of eigenlijk niet wegnemen, gewoon mee dealen, dat zo'n belangrijke schakel was. Want als ik begon met een soort van business model canvas of met een plan, dan gingen ze weg en dan kwamen ze weer terug. En dan waren ze nog dieper in shit, want hun zelfvertrouwen was eraan, omdat ze eigenlijk niet wisten hoe ze de stappen moesten uitvoeren. Dus toen ben ik het om gaan draaien. Ik ben begonnen met persoonlijke ontwikkeling en het opbouwen van zelfvertrouwen, van helderheid. Van, nou, op het moment dat je iets uitzet, dat het dan lukt om gewoon hele kleine succesjes. En pas op het einde pak ik de marketing erbij.
Mooi.
En dat werkt heel goed.
Denk je, ik zit nu, terwijl ik naar je luister, te denken aan, wat zou jij zelf jouw USP noemen van jezelf?
Ja, grappig. Want ik had dus vanochtend een interview met een journalist. En toen vroeg ik even mijn vriend van, want ik hou er niet van om dingen voor te bereiden. Ik vertrouw op mijn intuïtie op dat moment. En die zei van, wat is nou mijn sterkste kant? En toen zei hij, ja, je bent ontzettend gefocust, maar je bent ook heel erg verzorgend. En die combinatie, samen met je positiviteit, dat vind ik wel de beste. Dus dat vond ik wel een mooie omschrijving. En uiteindelijk is het bij mij altijd een soort van, heb ik een cocktail nodig om gelukkig te zijn. En iedereen heeft voor zichzelf een soort van ideaal recept. En voor mijzelf heb ik dat ook. Dus er zijn een aantal waardes. Als ik daarin leef, dan ben ik gelukkig. En voor mij is dat altijd een verbinding staan met andere mensen. In een groep betrokken zijn. En dan samen op zoek naar nieuwe manieren om dingen te doen. Dat vind ik het allerleukst. En dan ben ik wel degene die de meeste vertrouwen en rust daarin brengt. En mogelijkheden laat zien aan anderen. Dus dat is dan mijn rol. Om je in het proces van ongemakkelijkheid en onzekerheid toch plezier te laten hebben.
Ja, Ja, dat we, je stem, en we hebben elkaar natuurlijk ook kort even op video gezien. Jij bent een en al voor mij, ik ben ook heel benieuwd naar je sterrenbeeld. Je bent een en al compassie voor mij, dus je begrip, je stem is ook heel rustig. En je kunt heel goed filteren volgens mij. Dat is misschien ook wel die combinatie.
Ja, dus tot de kern komen inderdaad in een coachinggesprek, dat gebeurt bij mij vrij snel. Ja, ja.
En ik vind het ook daarin heel bijzonder dat je zei over spiritualiteit, dat je daar in het begin, aan het begin van stond.
Ja, en ik kom natuurlijk ontzettend veel spirituele mensen tegen. En die komen allemaal bij mij in de praktijk. En ik heb natuurlijk zelf een bepaalde zoektocht afgelegd. En dan kom je ermee in aanraking. En dan gebeuren er dus ook hele vage dingen die ik dan niet kan verklaren. En dat vind ik dan wel heel erg mooi. Ik heb zelf in mijn coactive opleiding heb ik een soort van hypnose techniek, visualisatie techniek geleerd. Die ik nog steeds bij elke klant toepas. Waarvan ik niet kan verklaren wat het nou precies is. Maar op het moment dat ik dat doe, dan zie ik gewoon in iemand letterlijk het gezicht opeens stralen. Dan zien we gewoon van er gaat iets veranderen. En dan weet ik, als we daarna de stappen zetten, dan gaat het landen. Dus dan kan ik diegene vooruitbrengen. Als ik dat niet doe, dan duurt het gewoon wel 10 sessies langer.
En dat ik denk dat. Ja.
Die je van tevoren als marketingconsultant natuurlijk niet weet dat dat überhaupt bestaat.
Ik vind dat heel mooi dat je zegt. En ik vind het ook mooi als ik luister naar wat je zegt, is dat je veel spiritueler bent dan je denkt. En misschien ook, wat betekent spiritualiteit? Dat is ook nog iets anders. Want de woorden die jij gebruikte toen ik jou vroeg naar je USP's zijn intuïtie,
ja,
verbinding, focus. Nou, voor mij is dat heel erg. Voor mij is spiritualiteit betekent verbinding. En focus is voor mij heel erg intentie. Dus eigenlijk wat je die visualisatie. Voor mij is visualisatie focus en intentie brengen op iemand. En een bepaalde energie delen.
Ja. Ja. Oh ja, mooi. Ik weet inmiddels dat ik intuïtief sterk ben. En ik vind het ook wel leuk om daar wat meer over te leren. En ik weet ook ooit. Ik heb ooit een keer een handlezer gehad toen bij de opening van een nieuw kantoor bij Google. Mm-hmm. En die zei tegen mij het is bijzonder dat jij hier bent, want je bent van jezelf niet iemand die heel erg op de voorgrond treedt of heel moedig is, maar je nieuwsgierigheid wint het boven alles. En dat vond ik zo'n mooi inzicht, dat heb ik altijd onthouden, want dat is het ook precies. Ik was vroeger een heel verlegen meisje. Dat ik nu met mijn video, dat ik op Instagram live sta, dat is voor mij best wel een soort van prestatie dat überhaupt gelukt is. Wat wint, is die nieuwsgierigheid naar mensen.
Mooi. Ben je niet een schorpioen toevallig?
Tweelingen.
Oh ja, die zijn ook heel nieuwsgierig en open, maar ik ben zo nieuwsgierig naar jouw geboortehoroscoop. Weet je wat dat is?
Ja. Ik heb geen idee.
Nou ja, het is ook een ingang. Het is een blauwdruk van je energetische handtekening op het moment dat je geboren wordt.
Hetzelfde
als human design? Human design is allesomvattender in die zin. Ik ga je straks vragen naar je geboortegegevens. Want ik ben erg benieuwd of je ergens schorpioen of. Nou, je hebt heel veel water ook in je. Maar goed, dit terzijde. Ja, want waar we het over hadden, over opruimen en USP's. En eigenlijk voor mij klinkt het ook misschien voor de luisteraar die zich herkent in. Hey, ik ben die ondernemer of die. Nou, het kan ook in werk natuurlijk. Waar begin je dan? Jij zei al kort, je begint met schrijven.
Ja, dus het is fijn als je echt natuurlijk een diepe zoektocht aangaat, dat je daar natuurlijk wel een klein beetje houvast bij hebt. Want zeker die oefening die ik noemde, dat is een oefening uit het Shine-programma. En op het moment dat mensen dat doen, dan komt er ontzettend veel los. Dus dat is altijd fijn als je dat met iemand anders doet of onder begeleiding. Want het kan natuurlijk ook wel een soort van omslaan. Dat je denkt van ja, jeetje, al die dingen die ik tot nu toe tegen mezelf heb gezegd, wat heftig. En wat ga ik dan, welke stem komt daarvoor in de plaats?
Ja.
En dan is het fijn, en dan meestal doe ik daarna weer een visualisatie van bij je terugkomt bij je soort van die innerlijke leider en de meest wijze versie van jezelf. En dat is wel een goede combinatie. Dus als je op het moment dat je dus op zoek gaat, als je en op zoek gaat dus naar die innerlijke stemmen, die saboteurs, maar dat je ook gelijk een soort van anker hebt voor de meest wijze versie van jezelf. Zodat ze elkaar kunnen gaan helpen. Zodat het niet een soort van verhaal wordt van oh, kijk mij eens met al die vreselijke stemmen en ik durf niks. En dat is heel belangrijk, dat je een soort van karakter tegenover stelt. En dat kan je al doen door bijvoorbeeld even terug te gaan in je gedachten naar een moment dat je echt gewoon helemaal on fire was in je bedrijf of in je werk. Dat je gewoon weer even terugdenkt aan een moment waarop je precies wist hoe je het moest regelen. Waarop je intuïtie exact zei wat het moest doen en dat het een goede afloop had. En dan balanceer je het ook een beetje.
En voor iemand die luistert en die moeite heeft met naar haar intuïtie luisteren. Hoe voelt dat voor jou? Hoe herken jij het? Wanneer herken je het niet?
Ja, dat is een hele goede vraag. Intuïtie komt in symbolen. Dus intuïtie zie je niet als... Dus op het moment dat het een saboteurstem is, dan zit er altijd een bepaalde klank in. Zoals van nou, het lukt toch nooit altijd. Of er zit altijd een bepaald verwijt in of oordeel. En in intuïtie, dat zie je altijd in een soort van symbolen. En als je visualisatie doet, dan komt er ook vaak daadwerkelijk een soort van symbool of beeld uit. Maar even kijken of ik een concreet voorbeeld kan noemen. Voor mij een bedrijf is een symbool een bergkristal. Dat staat voor mij symbool voor helderheid, voor lichtheid. En op het moment dat ik dus een samenwerking aanga of ik ga een project in en het blijft zwaar voelen, ondanks, afgezien van de out of comfort zone gevoelens, hè? Dus dat je gewoon zenuwachtig bent, maar het blijft zwaar voelen, het blijft een soort van ontzettend veel moeite kosten om iets voor elkaar te krijgen, dan weet ik, dit voelt niet licht, dit is niet mijn pad. En zo kan je dus voor jezelf een bepaald symbool creëren wat staat voor jouw shine, voor jouw kracht, voor jouw potentieel. Wat een soort van anker is wat je kan begeleiden. En je kan ook al heel simpel bijvoorbeeld de inner compass cards gebruiken. Om op bepaalde momenten gewoon daar kracht uit te halen. Want over het algemeen gaat het niet zozeer om het symbool zelf, maar meer op de betekenis die het geeft.
Ja, ik zie het altijd als een ingang. Net als met kristallen, hoe ik die vroeger in mijn praktijk gebruikte.
Ja.
Van kies even niet met je hoofd, maar kies met je hart. Dus mensen kwamen dan bij me. Ik had een aantal kristallen op mijn bureau. En dan zei ik meteen, oh, kies hier even een kristal uit. En dan hadden ze dat gedaan. En dan, iedere kristal staat symbool voor iets. En doordat je het dat niet met je hoofd bedenkt...
Exact, dus je komt in een creatieve gedeelte en dan zie je opeens mogelijkheden. En met zo'n inner compass card, het is ook bewezen door Ab Dijkstra, hij heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan over onderbewuste. Het is niet zozeer de kaart zelf, maar ook de tijd tussen dat je een kaart trekt en het neerlegt, waardoor je even wordt afgeleid door je rationele brein en dat er opeens een bepaalde capaciteit vrijkomt in je hersenen, waardoor je een antwoord weet. Vaak al voordat je de kaart hebt gezien.
Ja, en je scant daardoor ook. toch bij jezelf, je stelt jezelf een vraag, onbewust, van hoe is dat eigenlijk bij mij? Je legt ergens focus op.
Exact, ja, exact. Ja. Kijk, en dan op het moment dat je dan wel helder voelt, van, nou, hier moet ik dan naartoe. Dan is het natuurlijk heel belangrijk dat je stappen gaat zetten, maar dat je die weer niet heel erg groot gaat maken, zodat je die niet gaat doen. En wat ik altijd mijn klanten probeer te leren, is om experimenten te maken. Dus in plaats van dat je bedenkt dat je iets groots gaat doen, van hoe zou je kunnen testen of iets voor jou zou kunnen werken?
En dus die speelsheid.
Exact.
Speelsheid is heel belangrijk. Hoe we eigenlijk onze kinderen leren. En op een gegeven moment vinden we van onszelf niet meer dat we het moeten of kunnen mogen leren, maar meteen moeten kunnen.
Exact, ja. We zijn al bezig met het eindresultaat, terwijl de reis ernaartoe natuurlijk net zo mooi is. Als je al die kleine succesjes bij elkaar optelt. Ja. Ja.
Dus als je als de luisteraar mee wil deelnemen aan het RISE-programma, is dat nog beschikbaar? Kan je daar altijd aan in instappen? Of hoe zit dat?
Hij heet Shine.
Oh, Shine.
Ik zie dat. Ik zie de laatste tijd heel veel die RISE heten. Ja.
Ik heb wel ook gezien dat je licht ondernemen, heb je een masterclass, toch?
Ja, klopt. Dus dat zijn programma, dat er is nu net weer een editie die nu net open staat. En ook daarin ben ik altijd heel erg soort van intuïtief aan het voelen van hoe gaan we het eigenlijk de komende periode, hoe gaan we het promoten en hoe gaan we het openstellen? Dus ik heb niet voor mezelf een soort van standaard van, oh, nou, ik ga 4 keer per jaar live en er moeten zoveel mensen in. En nee, ik heb voor mezelf gewoon een doel en dat is 1000 creatieve ondernemers helpen om een goede basis van hun bedrijf te ontwerpen. Zowel van hun persoonlijke ontwikkeling als van hun bedrijfsstructuur. En ja, dat moet gewoon gebeuren in de komende jaren. En ik kijk gewoon elke keer van hoe kunnen we daar meer mensen van helpen? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet meer dan 3 dagen per week, maximaal soms 4, ga werken? Dus dat is eigenlijk het spel wat ik probeer uit te spelen. Dus die balans probeer ik te houden.
Ja, want je hebt heb je een meisje of een jongetje?
Een jongetje, ja.
Ja, en hoe oud is die?
Bijna 4.
Hij is bijna 4, gaat bijna naar school.
Ja, dus dan denk ik van, nou, dan heb ik wel weer wat meer ruimte. Maar voor mij was het heel belangrijk om 2 dagen thuis te zijn met hem. En daar heb ik mijn bedrijf op gebouwd. En dat kan dus. Dus je kan dus een echt een goede omzet draaien. Als je de juiste keuze maakt en bepaalde dingen ook loslaat.
Ja, want loslaten, dat woord vertelde je me al eerder. Vind jij loslaten hetzelfde als opruimen?
Ja, dus het loslaten is, het loslaten kan zijn, het opruimen kan zijn, is inderdaad een bepaalde gedachte of overtuiging rondom iets, maar ook daadwerkelijk een masker die je misschien op hebt. Of een bedrijfsstroom, een omzetstroom waar je niet meer gelukkig van wordt, of een persoon die je moet loslaten, waar je geen energie meer uithaalt, een klant die al je energie vreet.
En is dat voor jou dan ook hetzelfde als accepteren? Of is dat een stap binnen opruimen en loslaten?
Ja, dat is een stap. Dus je moet eerst accepteren dat iets niet meer voor je werkt. En dan kan je het loslaten. Dus dan kan je eigenlijk de gedachtenstroom daaromheen loslaten. Ja. Ja,
en werkt het dan voor jou zo dat we zijn, dat herken ik van mezelf misschien, van een aantal jaar terug, dat ik eerst heel hard in ontkenning ben. Dus eigenlijk ook misschien heel hard mijn intuïtie naar achter duw. En daarin mezelf ontken, mijn eigen behoeftes ontken. In juist het tegenstand, de weerstand tegen accepteren.
Ja.
Herken jij dat, dat er, weet je, eigenlijk, dat zeggen ze natuurlijk ook. Ik moet nu aan de anonieme alcoholisten denken. Waarvan, dus de eerste stap is te erkennen dat je een drankprobleem hebt. Ik weet niet waarom ik bij dit voor kunt komen. Maar eigenlijk geldt het op veel meer lagen, toch?
Ja, het is een beetje als je in drijfstand zit. Als je in drijfstand, ik weet niet of je dat ooit is overkomen. Maar de manier om daaruit te komen is niet door heel hard te gaan rennen of heel hard te gaan bewegen. Want dan zak je er alleen maar verder in. De enige manier om uit drijfstand te raken is door te gaan liggen. En dan gaat de zwaartekracht, dan kom je er zeg maar weer uit. En dat is denk ik een metafoor die bij van toepassing is. Dus op het moment dat je harder vecht tegen iets wat niet meer voor je werkt, dan kom je er eigenlijk steeds dieper in. Op het moment dat je accepteert, dan ontstaat er weer ruimte om onmogelijkheden te zien. En denk van oké, ik geef het maar op. Maar vanuit die rust kan je in ieder geval weer nadenken van ja, wat is nou eigenlijk de manier om verder te gaan?
Ja, en het hoeft ook niet altijd een... Nou, we hadden in ons voorgesprek over positieve mindset. En daar wordt natuurlijk ook heel veel over geschreven. Maar waar ik de laatste weken over na zit te denken, je hoeft niet altijd een positieve... Of positiviteit, laat ik het zo zeggen, betekent niet dat je altijd positief bent.
Nee.
Toch, daar hebben we... Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik heb onlangs... een training gehad, acceptance en commitment therapy. En daar is inderdaad een pijler van dat inderdaad positief denken, dat dat eigenlijk niet zo werkt. Want je kan gewoon goed presteren, terwijl je je gewoon eigenlijk niet goed voelt. En de meeste mensen, en dat zie ik ook heel veel ondernemers, die vinden dat ze zich goed moeten voelen, moeten zich positief voelen voordat ze actie kunnen ondernemen, voordat ze iets kunnen doen. Maar dat is dus niet waar. Dus je hoeft je niet altijd positief te voelen. Voor mij gaat het eigenlijk om voldoening. Dus dat je, dat vind ik zelf een prettig woord. Dus dat je voldaan bent, zowel in de positieve als de negatieve momenten van je leven. Dat je voelt van ja, ik ben er wel 100% bij. Ik doorleef alles. En ik hoef dat niet per se om te buigen. Je hebt al van die mensen die inderdaad... die zo positief zijn als het dan bakken met regen, terwijl ze een buitenverjaardag hebben. Die zeggen, nou ja, dan hoef ik in ieder geval... hoef ik niet al die mensen te ontvangen. Die dan eigenlijk continu nu negatieve situaties positief gaan draaien, omdat ze hun teleurstelling niet willen laten zien.
Ja.
Onderdruk je natuurlijk ook weer emoties. Dus ja. En bij ondernemers zijn er gewoon heel veel taken die gewoon niet leuk zijn.
Ja, en in het leven ook.
Ja.
Dat is wel mooi. Het is wel grappig, want onze allernieuwste product, de Selfcare Journal, die is helemaal om dit principe gestoeld van eigenlijk je eigen blauwdruk vinden. Ja. En daar content mee zijn, voldoening in vinden. Dat is voor mij zoveel meer belangrijker. We hebben ook woorden als... Ik gebruik ook woorden als self-care goals. Maar dat is meer het kader. En het is ook niet zo... we hebben ook een kader dat je elke dag kunt schrijven. Maar het is niet zo dat je elke dag moet schrijven. Dat is ook zo grappig. Maar dat is denk ik op een groter vlak. Is eigenlijk dat wat jij net vertelt. Is dat we ook... Als we dus niet positief denken, een saboteur in ons hebben. Oh shit, ik denk niet positief. Nu ben ik echt. Nu zak ik 10 punten in eigenwaarde of iets. En,
ja, er is iets mis met mij.
Er is iets mis met mij. En dat hoop ik zo. Dat is mijn wens voor zoveel. Voor elke vrouw eigenlijk. Dat die acceptatie van dat zien. Dat zijn met ook. Nou ja, precies wat je ook zegt met de, nou, een cadans ook zien, een tendens zien of een patroon zien en zelf dus voldoening. Ja, mooi dat je dat zegt.
Ja, ja, dus ik laatst postte een klant van mij een heel mooi bericht over, en zij helpt vrouwen met hypnobirthing cursussen. Zij postte een heel mooi bericht over dat deze zwangerschap eigenlijk totaal niet was zoals haar eerste en dat ze zich daar heel rot over voelde. Maar ze had totaal geen positieve gevoelens. En alleen al dat accepteren en dat uitspreken, dat deed al zo ontzettend veel voor haar. Van ja, het is deze keer is het dus geen roze wolk en dat wordt het waarschijnlijk ook niet.
Nee.
Maar op het moment dat je het uitspreekt, dan kunnen in ieder geval mensen kunnen hulp bieden. En rekening met je houden. En dan gaat er ook gewoon een heel stuk lading ervan af. En ja, je hoeft het dus niet altijd leuk te vinden. En wat is er dan mogelijk als het oké is?
Ja, dan laat je die zwaarte los. Dat ontzettende schuldgevoel. Wat aan je kan vreten. En wat zo'n stress ook kan veroorzaken. Waardoor je Althans, dat zie ik vaak. En dat was ook mijn eigen ervaring na mijn eerste bevalling. Waardoor je eigenlijk allerlei zijwegen kiest om dat je te straffen voor dat schuldgevoel. Of om dat schuldgevoel, nou ja, noem maar een saboteur, weg te eten, weg te werken, weg te kopen. I don't know, wat je kunt weg te ondernemen zelfs.
Ja, en toen ik en het kan dus daadwerkelijk ook fysiek, dus het niet accepteren van pijn, kan dus daadwerkelijk fysiek in je lichaam gaan zitten.
Ja.
Dus emotionele pijn kan dus dan lichamelijke pijn worden. En ik heb dat toen ervaren toen ik eigenlijk bij Google weg wilde, maar dat mijn ego dat niet accepteerde. Ja. Dus ik wilde heel graag blijven, die wilde promotie maken, maar mijn hele lichaam zei, je moet nu iets anders gaan doen, je moet voor jezelf. En ik heb me daar zo ontzettend tegen verzet, dat op een gegeven moment mijn lichaam heeft gewoon opgegeven. Mijn schouder en mijn arm, die kon ik gewoon niet meer gebruiken voor computerwerk. Van een of andere dag was het gewoon klaar. En toen weet ik nog, na een half jaar onderzoeken, dat ik in het ziekenhuis kwam. En dan was er een onwijs platte dokter, zo'n hagenees. En die zei, nou mevrouw, je moet gewoon een ander baantje zoeken. Er is niks met je aan de hand. En toen dacht ik, oh god, dit is gewoon een baantje. Dit is een baantje. Hij noemt het gewoon een baantje, maar dat is het ook gewoon zo. En ik had daar zo erg mijn identiteit aan verleend. Want ja, er gaan 1 miljoen mensen per jaar gaan bij Google solliciteren en ik loop dan gewoon weg, weet je wel?
Ja.
En toen ik dat had opgegeven, nou, binnen een aantal maanden was het gewoon weg.
Nou, dan kan je het ook, dan kan het gaan helen.
Ja.
Als je dat durft op te laten, los te laten en het ziet. En geloof jij heel erg, wist jij diep van binnen altijd al dat je ergens anders voorbestemd voor was?
Nee.
Nee?
Nee, eigenlijk niet. Dus ik was altijd best wel een soort van go with the flow. Dus ik dacht, er komen gewoon dingen op mijn pad. En als ik het leuk vind, dan pak ik ze aan. En dan ga ik daar gewoon voor. Dus dit was ook voor het eerst dat ik er niet naar luisterde.
En wat heb je gestudeerd?
Ik heb mediapsychologie als afstudeerrichting. Dus ik ben mijn afstudeerproject was onderzoek over emotie en social media. In YouTube destijds. En ik ben uiteindelijk bij YouTube gaan werken. Maar dat was helemaal niet, dat is gewoon toevallig. Maar eigenlijk mijn hele drijver voor mijn carrière is geweest van hoe kan je menselijk gedrag met media, dat vond ik een hele interessante combinatie. Hoe kan je dat beïnvloeden op een positieve manier, maar ook natuurlijk op een negatieve manier, zoals we natuurlijk nu veel in het nieuws zien met social media. Dat vind ik ontzettend interessant. En dus dat is eigenlijk altijd wel mijn pad geweest. Alleen deed ik dat heel erg met mijn hoofd. En ik had nooit gedacht dat je dat ook gewoon vanuit intuïtie kon doen. En in plaats van dat je zelf heel hard werkt, dat je gewoon de juiste vragen stelt.
Ja.
Dat was voor mij een enorme eye-opener.
Mooi. Mooi. Heel mooi. Ik ben helemaal blij. Blij met dit gesprek. En de coach je ook nog 1-op-1? Want welke waar kunnen mensen jou vinden? Wat zijn de mogelijkheden?
Ja, ik probeer dat zoveel mogelijk te beperken. en dat is niet omdat de vraag er niet in naar is, maar ja, omdat ik mezelf gewoon probeer te beschermen in mijn energie. Dus ik voel wel dat ik een soort van taak te doen heb om heel veel mensen te helpen. En op het moment dat ik dat heel veel 1-op-1 doe, dan gaat die missie niet lukken, hè? Dus ik werk met andere coaches die eigenlijk de 1-op-1 sessies voornamelijk doen op dit moment. En je ziet mij dan in het Shine-programma. En dat is eigenlijk een half jaar programma. Waarbij je volledig onder handen wordt genomen om eigenlijk die reis naar ondernemer te maken. Maar wel naar een licht ondernemer. Dus voornamelijk vanuit intuïtie. En dan ga je het valideren met ratio. Dus je gaat experimenten uitzetten en dan uiteindelijk ontdek je wat voor jou werkt. En dat is een heel mooi traject waarin ik heel betrokken ben en heel veel in de community aanwezig ben. Masterminds doen met de cursisten. En die coach ik dan wel 1-op-1, maar dan voor een groep. En dat vind ik heel erg leuk om te doen.
Ja, dat snap ik. En wanneer start het?
Je kunt op dit moment, je kan eigenlijk altijd instappen totdat het programma weer vol is. En dan doe ik weer even de deuren dicht, maar dan gaat dit over 2 maanden weer open.
Oké.
Het is een beetje afhankelijk van hoeveel mensen. Er zijn nu volgens mij nog 4 plekken voor deze editie van oktober. En dan gaat hij over 2 maanden, dus gooien we weer de deur open. Dus we kijken een beetje van, wat is de juiste balans qua mensen? Want op het moment dat je natuurlijk in een mastermind zit met 25 man, dan is het niet, dan voelt het voor mij ook niet meer licht. Dus we kijken gewoon naar van, ja, wanneer, wat is ongeveer een goede groep? Wat is een mooie balans qua groep? En dan gooien we de deuren weer dicht.
Leuk, mooi.
Als ik dit nu zo zeg, denk ik, als ik dit vroeger had gezegd, dan had ik gewoon waarschijnlijk gedacht van, Jezus wil, je gooit het gewoon, programma toch open en rammen. Maar dit is gewoon dan puur weer een beslissing die goed voelt en wat, waar we eigenlijk allemaal achter staan. En zo doen we het dan ook.
Mooi. Will and the People op Insta. En de website neem ik aan hetzelfde, willandthepeople.com.
Willandthepeople.com, ja.
En tot slot, jouw favoriet. Jouw favoriete iets wat een favoriet van je is, of inspiratie favoriet.
Hanneke, ik heb net een film gezien. Ik weet niet of je hem gezien hebt, Samba.
Ja, zeker. Heb ik hem eens met die jongen ook van
Intouchables,
ja.
En wat ik zo ontzettend mooi vond, was dat eigenlijk dat typetje wat die vrouw speelt. Die heeft een burn-out gehad en heeft vervolgens een collega aangevlogen. Die zat te bellen. En dit soort types ben ik dus heel vaak tegengekomen in het verleden, in het bedrijfsleven. En ik kan me dat zo erg voorstellen dat iemand dan vervolgens in een burn-out terechtkomt en dan weer probeert zichzelf te vinden. En uiteindelijk gaat ze volgens mij voornamelijk paarden knuffelen. Maar ik vind het een heel mooi cliché beeld van hoe eigenlijk natuurlijk heel veel westerse vrouwen worstelen met burn-out. En hoe je dus vanuit een hele rationele wereld dan weer in de wereld komt wat meer terug bij jezelf is. En dan dat contrast bij de jongen die gewoon vecht voor zijn leven, voor zijn onderkomen. En die nog nooit gehoord heeft van een burn-out. Dat bestaat niet in Senegal.
Nee.
Ik vind dat contrast zo mooi. En als je die film ziet, dan word je weer even teruggeworpen van, ja, wat is nou echt belangrijk? En uiteindelijk is dat gewoon liefde en compassie.
Ja.
En dat vond ik een hele leuke.
Mooi. Ik ga hem ook weer... Nee, ik heb hem nog nooit gezien, maar ik ken de voorkant.
Ja.
Ik ga hem opnieuw kijken. En ik vind het eigenlijk zo'n mooie afsluiter, want dat is ook één wat ik bij mezelf herken. Dat je nadat je denkt het licht te hebben gevonden. Dus van inderdaad ratio. Weer van de ene kant naar de andere kant geslingerd wordt. En dat misschien ook wel heel erg logisch is. Ja. En dat je op een gegeven moment ergens een midden vindt. En voor mij, ja, ik ben heel blij. Ik heb dat midden dit jaar, mede dankzij corona, gevonden. En, ja. Maar voor de luisteraar, dit is dus echt wel heel normaal om, denk ik, van de een naar de ander geslingerd te worden. En de grap is, daarbij horen misschien ook de clichés dat dan de mensen om je heen je van links naar rechts misschien tijdelijk zien gaan.
Ja, die denken echt, wat is die aan het doen?
Wat is die aan het doen?
Dat je helemaal. Ja, want eerst was je zo en toen was je zo.
Ja. En de grap is ook, dat paardenknuffelen ook. Ik weet nog ook dat iemand dat tegen mij vertelde. Ik heb het zelfs ook een keer gedaan. Wat ik vond het echt het vreselijkste van het vreselijkste.
Ja, dan staat ze ook echt in een soort van ponypark slagharen. Dus het is echt heel erg komisch. Ik herken het zelf ook wel. Dat een periode dat ik dan heel obsessief podcasts ging luisteren. Dat
is
het moment dat ik even alleen was aan het sporten, dat ik podcast ging luisteren, totdat mijn hoofd gewoon een soort van error kreeg. Van ja, meer informatie kan er echt niet meer in hoor, Wil.
Nee.
Dan ben je zo bezig met persoonlijke ontwikkeling en op zoek naar iets. En dan hoor je dus eigenlijk niet meer de stem die er eigenlijk altijd al is. En die precies weet wat je nodig hebt.
Ja, maar dat is toch ook, ja, het is echt zo normaal als je zo zoekend bent. En uiteindelijk filter, ga je het zelf opruimen, filteren, loslaten. En tot je eigen core, je eigen kern, je eigen waardes. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een programma zoals jij, wat jij aanbiedt, je heel erg helpt. Niet alleen business-wise, maar ook echt persoonlijk-wise helpen. Om dat eens even helemaal onder de loep te leggen, ja, van hey, wie ben ik?
En leiding, inderdaad. En,
ja.
En dan kan je, denk ik, heel veel stappen kan je overslaan. Doordat je gelijk al voelt, oh ja, dit is mijn kern. En van daaruit kunnen we iets heel moois creëren. Zonder angst, zonder... Nou, die angst is er wel, maar niet op de voorgrond. En wat ontstaat er dan? En alsnog ga je dan misschien als een flipperkast door het programma heen. Dat hoort allemaal normaal. Ontwikkeling is een bord spaghetti. En op
ja.
En wordt het duidelijk. Ja, en dat is
nou, en
dat je niet alleen bent.
Ja, en ik denk dat, want dat zie ik ook, die vraag krijg ik heel vaak. Zodra je, zeg maar, jouw kern hebt verstevigd, voel je ook niet meer die verantwoording of het overtuigen moeten van buiten jezelf, van je omgeving. Want ik zie best wel wat vrouwen daarmee worstelen. Van, hey, ja, mijn vriend vindt het heel raar wat ik aan het doen ben. Of ik heb geen begrip vanuit mijn omgeving voor mijn ontwikkeling. Maar wat ik voor mezelf heb gemerkt, hoe sterker ik van binnen werd en mijn eigen identiteit ontwikkelde, dan 1 maakt het veel minder uit. En 2, ja, je wordt zelf steviger.
Exact. En dan straal je veiligheid uit, waardoor andere mensen je ook weer vertrouwen.
Ja.
En dan gaan ze mee op jouw verhaal. Ja, klopt. Ja.
Dus dat geeft ook, ja, zoveel rust.
Ja, klopt. Ja.
Dankjewel.
Heel graag gedaan. Superleuk. Dankjewel.
Ik ga hem afsluiten. Dankjewel, lieve luisteraar, voor het luisteren. En ik denk dat we het allebei te gek vinden dat als je deze podcast de moeite waard vindt om te delen, als je er veel takeaways uit hebt gehaald, als je hem deelt en ons beide tagt, dus @willandthepeople en @rockyourworld, zodat we het kunnen zien. En daar worden we heel blij van.
Ja, misschien is het nog wel leuk om een soort van boekje uit te delen voor onder een van de personen die... ik heb natuurlijk een heel mooi boekje waarin je je visualisaties en je tekeningen kwijt kan. En misschien als iemand dit deelt en die is geïnspireerd, dan kan ik daaruit iemand kiezen die dat boekje ontvangt.
Nou, en dan doe ik er een self-care journal bij.
Kijk, ja, dat is... Uiteindelijk is dat denk ik een goede match.
Ja, dat is inderdaad een goede match.
Ja. Ja, die van mij heeft geen lijntjes. Dus die is helemaal blanco. En dan met die van jou kan je, heb je denk ik iets meer houvast.
Ja, per dag kan je iets invullen. En ik heb ook wat echt onderzoeksvragen voor jezelf. En die heb ik dan aan de maan gelinkt. Maar het is ook voor je eigen menstruatiecyclus. En de seizoenen staan erin. Omdat die ook zoveel invloed hebben. Dus,
kijk, nou dat is een mooi pakketje samen.
Dus die gaan we dan verloten onder de tags. Wat een goeie.
Ja.
All right. Dankjewel. Ik ga hem nu op pauze zetten. Of stop.
Hoe neem je dit op eigenlijk?